Goedemiddag gemeente. Allen hartelijk welkom in deze eredienst. U hier in de kerk en allen die online met ons meeluisteren. In deze dienst gaat onze eigen predikant dominee Maaien voor. Open badhuis. Zoals u wellicht hebt gelezen, zal het badhuis aanstaande vrijdag 10 september open huis houden. Op deze manier kunt u als gemeente kennis maken en geïnformeerd worden over het werk dat er in het badhuis gebeurt. Ook is er de mogelijkheid om uitgebreider kennis te maken met Gerben en Anne-Roos Bremmer. Zij willen op deze wijze graag kennis maken met de leden van de Oude Kerk. U wordt hartelijk uitgenodigd om het badhuis te bezoeken tijdens open huis aanstaande vrijdag van 4 tot 7 uur. Inschrijven kan via de link die u hebt ontvangen in de mail. Heeft u geen mail ontvangen, dan kunt u zich ook opgeven via de Scriba. De eerste collecte vandaag is voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Daarnaast is er collecte voor het herstel van de corridor en voor onze zendingsmedewerkers. Tot zover de afkondigingen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En we beginnen deze dienst met lied 214, de versen 1, 2 en 3 uit Weerklank. Eens zal op die grote morgen.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 72 en daarvan de versen 5 en 6. Psalm 72, vers 5 en 6. Nadat we ons geloof hebben beleden, zingen we van Psalm 132, het 12e vers. Psalm 132, vers 12. Leiden wij nu ons algemeen christelijk geloof, u, jij wordt uitgenodigd om van harte mee te zeggen, ik geloof in God, onze Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komt en zal oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof het eeuwige leven. We zullen met elkaar bidden. Heere, hoge en heilige God, Vader vol van majesteit, onpeilbaar diep in uw gedachten, onpeilbaar hoog in uw liefde en in uw genade, zo heilig en zo rein, dat is in mensenmoorden niet uit te drukken, laat staan te bevatten. Zo heilig en zo hoog, wonderlijk dat heel de hemel ervan vervuld is, van dat ontzag voor uw heerlijkheid en voor uw majesteit. Alleen al om deze reden is het goed om in de kerk te zijn, opdat wij het zullen weten en zullen leren, met eerbied en ontzag met u te leven en u hoog te hebben en u hoog te houden en u hoog te achten. U bent heilig, 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 Heere van de legerscharen. Leer het ons vanmiddag ook vanuit uw woord. Als wij, Heere, daarover na zullen denken wat dat wil zeggen, het heilige ontzag voor uw grootsheid, voor uw goddelijke majesteit en ook voor uw goddelijke toren. Onderwerpen, o God, waar wij misschien niet al te graag bij zouden stilstaan. En gelukkig, het is waar, uw evangelie is boordevol evangelie. Het druipt ervan af. Maar daar zit ook die harde en die heerlijke, eerlijke nood in, dat u een rechtvaardig en een heilig God bent. En u kent ons, Heere, hoe wij deze woorden zullen horen en overdenken. En kom dan door uw Heilige Geest, opdat uw woorden goed voor ons zullen zijn, tot zegen. Omdat inderdaad gelukkig uw toren niet het enige en het laatste woord is, gelukkig niet. Maar dat wij zullen horen en zullen weten van u, o Heer Jezus Christus. Heere, bouw ons in het geloof. Dat is de enige weg die wij te gaan hebben als wij een kind van u willen zijn en mogen zijn. En leid ons op de weg van het geloof vanuit en aan de hand van uw woord. En schenk ons uw Heilige Geest om in stilte alles te overdenken wat ons gezegd zal worden. En geef ons door uw Heilige Geest dat ons hart zich er niet voor zal afsluiten, maar dat wij het ter harte zullen nemen. We zullen er goed mee af zijn. En boven alles, u zult er de eer voor ontvangen. Wilt u dat doen, Heere, naar uw trouw, naar uw genade? Wij bidden het, niet om iets in ons, maar wij bidden het u, in Christus' naam. Amen. Uit de Bijbel gaan we lezen opnieuw Psalm 2. Ik heb er al een keer eerder over gepreekt. Psalm 2. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dubbele punt. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd: u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als een aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de zoon opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toren slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. U hoorde dat al in mijn gebed. Vanmiddag staan we stil bij die woorden in vers 5 en in vers 12. In zijn brandende toren zal hij hun schrik aanjagen. En vers 12, kust de zoon opdat hij niet toornig wordt. De preek vanmiddag wordt een bijbelstudie over dat bijbelse woord, de toren van God. En ik mag u zeggen, het zal uitlopen op een heerlijk evangelie, want anders zou u misschien bijna geneigd zijn om de kerk uit te willen lopen, ik weet het niet. Van ja, het gaan horen en het gaan hebben over de toren van God. Maar we moeten er toch maar eens bij stilstaan vanmiddag. Voordat we dat gaan doen, gaan we bijdragen aan onze collecte. Inmiddels op de vertrouwde en bekende wijze, van hartelijk aanbevolen. En daarna zingen we van Psalm 2, de versen 2 en 3. Psalm 2, vers 2 en 3. geliefden in de Heere Christus. Uiteraard vindt niemand dat leuk als we het gaan hebben over de toren van God. Daar zitten wij niet op te wachten. Maar voor mezelf en voor jou en voor mij, voor u, of wij dat leuk vinden of niet, dat doet er even niet toe. Als de Bijbel het er ons over spreekt, dan zullen wij ook deze woorden toch op zijn tijd is moeten horen en moeten lezen en ter harte moeten nemen. En de toren van God, ik zou daar een hele theologische uitzetting over kunnen geven. Dat ga ik niet doen, maar wel één belangrijke zin, gemeente. Dan gaat het over de toren van die God die niet anders dan pure liefde en volkomen genade is. Ik ga geen poging doen om dat allerlei met ingewikkelde redeneringen aan u te willen duidelijk maken. Maar het is wel heel belangrijk voor u en voor mij om dit te weten. Als het gaat over de toren van God, is dat nog altijd dezelfde God, nogmaals die pure liefde en die een en al goedheid is. Alleen maar Hij kan op zo'n wijze toornig zijn, omdat Hij is zoals Hij is. En dat wil tegelijkertijd ook zeggen, al zou het woord alleen al ons doen schrikken, hou het vast en weet het. Ook vanmiddag hebben wij het over onze Heere, over onze Vader, over onze God, nogmaals en dan voor de derde keer, die niets anders dan pure liefde en totale goedheid is. Maar toren is wel toren. Anders kan ik het ook niet maken, ook al zou ik dat willen. Maar de toren van God. Nou, ik heb aangekondigd dat we met elkaar maar, dat karakter zal het vanmiddag hebben als het ware, stapsgewijs wat een bijbelstudie doen. Natuurlijk niet zomaar een thema, een onderwerp waar ik zomaar wat over ga preken, maar voor mezelf en met u ook om stapsgewijs de Bijbel daar eens op te beluisteren. En ik heb het gezegd, niet als het ware als nog een goedmakertje of wat dan ook, maar gelukkig ook dat juist deze preek, deze Bijbelstudie, ook echt uit zal lopen op de rijkdom van het evangelie. Nou, we doen het maar stapsgewijs. We beginnen weer dat te verkennen in Psalm 2, het Oude Testament. De tweede stap zal zijn, en wat lezen wij daarover in het Nieuwe Testament? En de derde stap zal zijn, en toch, wat een wonderlijk evangelie, juist als het gaat over die toren van God. Dus 1, Psalm 2, het Oude Testament. Tweede stap, wat zegt het Nieuwe Testament over die toren van God? En als derde, juist dat wonderlijke evangelie als het gaat over de toren van God. Kleine herhaling, want ja, bijbeluitleggers, en ik vind dat zelf ook heel terecht, attenderen daar altijd op. Let goed op hoe het boek van de Psalmen is opgebouwd, hoe het begint en hoe het eindigt. Psalm 150 staat heel bewust aan het einde en niet aan het begin. Alles gaat uitlopen op de laatste 5, 6 jubelpsalmen, allemaal halleluja. En het boek van de Psalmen begint ermee inderdaad, Psalm 1, welgelukzalig de mens die met God leeft en die naar Gods Torah, Gods geboden leeft en handelt en wandelt. Je wordt zalig geprezen in die eerste psalm. En die Psalm 1 is nauw verbonden met Psalm 2, want hij eindigt er ook mee, wel zalig allen die hem tot hem de toevlucht nemen. En inderdaad ook dat woord, hè, kus dan de zoon. Deze woorden, daar sluit het mee af. En deze woorden, dat kan ik u ook zeggen, die zullen ook op de avondmaalzondag de tekst voor de prediking zijn. 'S Morgens, kus de zoon. En 's middags inderdaad, wel zalig zij die tot hem de toevlucht hebben genomen. Maar dan hoor je wel, dan merk je wel al lezende. Dan in Psalm 2 wordt het wel in dit grote kader gezet. En de Heere kijkt als het ware rond in Israël, maar vanuit Israël de volkenwereld van deze aarde rond. En hij zegt het, wat bezielt toch al die volken van de wereld? Wat zijn ze ijdel bezig? Niet alleen maar omdat zij het Israël zuur maken. Jodenhaat en antisemitisme is een gruwelijk kwaad. Daar zitten diepe geestelijke werkelijkheden achter, zeker wel. Dat ook het volk van God, Israël, juist zo wordt belaagd en juist zo wordt gehaat. Maar het heeft er hiermee te maken, dat leer ik hier uit deze psalm. Het is een haat en een afkeer tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Het gaat om de God van Israël en de Messias die in Israël is gegeven en in Israël is geboren. Hij, de Heer Jezus, de Zoon van God. En dan wordt er wel gezegd inderdaad, de vorige preek zagen wij dat, en dat de Bijbel kan zeggen en deze psalm kan zingen, en de Heere God ziet dat alles uit de hemel en hij lacht ze ronduit uit. Wat denken jullie wel niet? En de Heere in zijn heiligheid, hij kan het allemaal hebben, al zou heel de hel tekeer gaan, al gaan alle volken in hun ijdelheid tegen de Heere en tegen zijn gezalfde in. De Heere lacht erom, maar vergis je niet. Ondertussen ontbrandt er zijn heilige toren. Dan zal hij de Heere zo gaan spreken in zijn brandende toren die verschrikkelijk zal zijn en die angstaanjagend zal zijn. Dat moeten allen inderdaad weten die zich aan Israël, het volk van de Heere, vergrepen hebben en zich vergrijpen. Maar dat zal ook alle mensheid moeten weten die zich tegen deze Heere en tegen deze gezalfde zich hebben verzet. In Psalm 2, als hij dat zo zegt, ik zei het al ook in het grotere verband van het Oude Testament, de profeet Zefanja, de profeet Joël, de profeet Haggai, ze hebben alle drie gesproken van een vreselijke en een doorluchtige dag. Volken inderdaad die tegen God en tegen Israël en tegen zijn gezalfde zijn ingegaan. Er zal een dag zijn van heilige toren, van heilige gramschap, die de Heere zal laten komen. Een toren van de Heere, zo groot, zo breed, zo diep, haast onvoorstelbaar. Maar goed, ik doe het maar even kort, het eerste punt, want het tweede heeft ons als christelijke gemeente ook meer te zeggen. Dan komt het ook wel dichterbij. En ik zeg maar even ook, dat is ook goed gemeente, want er zijn heel wat mensen die bewust of onbewust denken, het Oude Testament dat is zo streng en zo angstaanjagend, maar het Nieuwe Testament, daar word je zo blij en zo vrolijk van. Als het ware alsof het Oude Testament één donker, één zwart verhaal is en dat het Nieuwe Testament één heerlijk, rijk boek is waar alleen maar vreugde en blijdschap en al die donkere tonen van het Oude Testament niet meer gehoord worden. Het is statistisch gewoon echt waar, gemeente. Er heeft niemand zoveel over de hel gezegd in de Bijbel dan de Heer Jezus. En dat was echt het Nieuwe Testament. En tegenover alle dingen inderdaad die gaande zijn en die ter sprake zijn in het Oude Testament. Het vindt ook echt wel zijn climax, met name in het boek Openbaring. Als het gaat over de strenge gerichten van God, over de werkelijkheid van zijn toren in zijn heilige majesteit die gekrenkt is. En als hij in het laatste 7 violen van toren uitgiet over de mensheid. Wat ik wil zeggen is dit, ik hoop dat u dat nooit meer zult denken. Dat u een zwart-wit tegenstelling gaat maken tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het is één en dezelfde God. Het is één en hetzelfde woord van God. Maar je zou kunnen zeggen, juist waarin het Nieuwe Testament het evangelie in zijn volle rijkdom openbaar komt, daar wordt juist ook de volledige, als het ware, Bijbelse waarheid over de toren van God, over zijn heilige gramschap ons verteld en ons geopenbaard. Dus vandaar de tweede stap naar het Nieuwe Testament. Nou, op een bijbelkring of op catechisatie zou ik het vragen, maar met name op een bijbelkring. Als je toch een aantal jaren al naar de kerk komt en Bijbel hebt leren lezen, zeg mij eens, waar kun jij wat vinden in het Nieuwe Testament over de toren van God? Hoeveel plaatsen zou jij kunnen noemen in het Nieuwe Testament die gaan over de toren van God? Nou, uiteraard, we kunnen dat nu niet hier in deze kerkdienst doen, maar op een bijbelkring zou dat ons wel eens heel veel duidelijk maken. Wordt er dan überhaupt in het Nieuwe Testament over de toren van God gesproken? En wat staat daar dan? Is het dan misschien toch iets wat wij liever maar niet horen en lezen, dat we het daarom ook niet meer weten? De eerste die het erover heeft is Johannes de Doper. Johannes de Doper die loopt daar bij de Jordaan en hij predikt en hij doopt daar. En dan komen de geestelijke leidslieden uit Jeruzalem, die komen naar hem toe bij de Jordaan. Let wel, de geestelijke leiders van Israël. De mannen in het keurige zwarte pak. De mannen doordrenkt van godsdienst en vroomheid. De mannen die het precies weten hoe het moet en hoe het zit en hoe het gaat. En ze komen daar bij Johannes de Doper. En weet u wat hij tegen hen zegt? Jullie addergebroedsel. Alleen al dat, zo'n woord. Ik zou het niet durven zeggen vanaf de preekstoel. Johannes de Doper wel. Jullie addergebroedsel. Wie heeft het jullie wijsgemaakt? Dat je het jezelf zou wijsmaken. Dat jij zou kunnen ontvlieden de toekomende toren. Dat is de eerste keer dat wij in het Nieuwe Testament daarover lezen, over die toren van God. En dat Johannes de Doper inderdaad, en misschien dat jij ook net als toen wel mensen in Israël gedacht hebben, nou dat is zo'n scherp slijper. Wat een harteloze, wat een liefdeloze woorden van Johannes de Doper. Oh, echt niet. Hij was het, weet u nog, die zei, zie je hem? Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Niemand heeft zo gepreekt over de Heer Jezus toen de Heer Jezus op aarde was als Johannes de Doper. Hij was dezelfde die het zei. Wie heeft u aangewezen? Wie heeft het jou duidelijk gemaakt en gezegd en ook wijs gemaakt dat jij denkt dat jij de toekomende toren zou kunnen ontlopen en zou kunnen ontvluchten? En dat waren geestelijke leiders. Het eerste wat er gaat spreken over de toren van God in het Nieuwe Testament richt zich tegen geestelijke leiders. Een dominee wordt daar best even stil van. Dat is nogal wat. Dat je het inderdaad denkt het allemaal zo goed te weten. En gelukkig gemeente, ik mag persoonlijk weten, het evangelie waar ik zo meteen mee ga afsluiten, maar geen geestelijk leider is er te goed voor om heilige toren van God op te roepen. Maar met al zijn woorden en nog veel meer, met al zijn daden. Om dit te horen uit de mond van Johannes de Doper. Wie van jullie heeft jullie laten denken dat je de toren van God zou kunnen ontlopen? Je vrome fariseeënpak helpt jou echt niets op de dag van het oordeel. Als je dat soms zou denken, bekeer je. En als eerste nogmaals wordt dat gezegd tegen de leidslieden van Israël. Goed, hè, dus dat even. Je zou kunnen zeggen, dat was ook bij de binnenkomst van de Heer Jezus op deze aarde. Diezelfde Johannes de Doper die de Heer Jezus gaat aanwijzen en gaat aanprijzen. Als het ware, het is wel als het ware omgeven, laat ik het zomaar schetsen. Het tegen de achtergrond van deze woorden. Weet wel, niemand zal die toren van God kunnen ontlopen. Als je niet in geloof en liefde met God verbonden bent. En dan gaan we, dat ga ik met jullie als Bijbelstudie doen, met name een aantal versen uit de brief aan de Romeinen lezen. Wilt u uw Bijbel erbij pakken, Romeinen 1. Romeinen 1, te beginnen 16 en 17, die heerlijke woorden. Ja, dat mag ik ook zeggen als dominee, toch? Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid. Voor ieder die gelooft, eerst voor Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Hou dat vast, gemeente. Eerst even, Paulus zomaar in twee versen, in alle zinnen, voluit, heerlijk, dit is het evangelie. Zo rijk, en inderdaad, ik hoef me daar niet voor te schamen. Zo rijk is de liefde, de genade van God en van de Heer Jezus Christus. Het is een kracht van God tot zaligheid voor jou, voor u, als je gelooft in Hem. En daar doen we geen letter van af, echt, helemaal niet. Zo is het gelukkig, echt. En wonderlijk, hè? Moet je kijken wat er dan achteraan komt, vers 18. Want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Dan komt er een hele lange omschrijving. Maar dit. U zou met mij daar best eens een poosje over na kunnen denken, of niet? Wat een Bijbels inzicht is dat. Als de rijkdom van het evangelie op tafel is gelegd en wordt uitgeroepen en wordt uitgedeeld. Want weet je het echt? Dat evangelie is juist daarom zo van belang. En dat evangelie is daarom ook zo groot en rijk, want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid. En deze toren van God, die komt zelfs nog een paar keer te sprake in diezelfde brief. Kijkt u met mij naar het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2 beschrijft de Bijbel, beschrijft Paulus dat, of je nou Jood of heiden bent, ieder die zondigt is schuldig tegenover de Heere, niemand uitgezonderd. Maar dan schrijft hij in vers 5 in Romeinen 2. Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart, hoopt u voor uzelf toren op. Tegen de dag van de toren en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. Je bent wat aan het verzamelen. De Heer Jezus heeft gezegd in Matthäus 6. Verzamelt u schatten in de hemel. Inderdaad, zo in het geloof verzamel je geestelijke rijkdom om voor eeuwig een kind van God te mogen zijn. Want tegelijkertijd staat hier. Iedereen die in goddeloosheid leeft en zondigt, die verzamelt ook iets op voor de eeuwigheid. Die verzamelt als het ware, die spaart stukje bij beetje steeds iets meer van de toren van God. En als dat dan zo inderdaad zo indringend geschreven wordt, aan het einde van vers 8 ook, Weer datzelfde hoofdstuk 2. Dan zal gramschap en toren vergolden worden. Dus nu inmiddels al hebben wij al 3 keer, ook uit het Nieuwe Testament, uit het brief aan de Romeinen, hebben wij dat woord gehoord, de toren van God. En tenslotte nog in hoofdstuk 3, het volgende hoofdstuk. Het 5e vers. Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toren over ons brengt? Ook dat nog. Heel diep leert de Bijbel het er ons over na te denken. En God in zijn heiligheid, in zijn majesteit en in zijn liefde. Hij doet niets verkeerds. Er is geen onrechtvaardigheid bij God. Als hij zijn toren er laat zijn en laat komen over alle zonde, alle boosheid en alle goddeloosheid die in hoofdstuk 1, naar het openingsvers in vers 18, vers na vers was beschreven. Wat leer ik hier? Wat lees ik hier? Heel belangrijk om dat te zien. Daarom even heb ik het met u gelezen ook, als het ware Paulus en de Bijbel beschrijft, door zonder God te leven en te zondigen, spaar je als het ware steeds meer op. Dat wordt de verzameling die als het ware steeds meer op jouw konto geschreven wordt. De toren van God die hij zal doen komen als die toren zal worden geopenbaard. Dat betekent, dat is niet de toren die nu geopenbaard wordt, maar dat is de toren inderdaad die een eeuwige, een uiteindelijke werkelijkheid zal zijn. In het laatste inderdaad, en daarom gaat het boek Openbaring daar ook naartoe. In het laatst inderdaad komt God met zijn heilige en zijn rechtvaardige toren. Over alle zonde, alle boosheid die de mensheid tegen de Here en tegen zijn gezalfde heeft bedreven. In Romeinen 4 vers 15 komt opnieuw nog een keertje dat woord toren voor. De wet brengt immers toren teweeg. Ik ga nu niet de exegese mogelijkheden van dit vers geven, daar zou het enige van te zeggen zijn. Maar opnieuw ook, de toren van God, als de wet van God hier aan ons gegeven is, al vanaf de berg Sinai, voor Israël en ook voor ons als gelovigen. Juist ook rondom die wet van God, iets van die toren komt ter sprake. Nou dat, is er nou nog evangelie, dominee? Is het nou inderdaad iets wat zo huiveringwekkend en zo schrikwekkend is, dat wij het bijna niet zouden kunnen of willen geloven dat dit ons in de Bijbel wordt verteld? Ik geloof echt, gemeente, dat wat ik aan het begin van de preek zei, of wij het leuk vinden of niet, dit zegt de Bijbel ons wel eerlijk. En om ook zo deze woorden gehoord en overdacht te hebben, dan gaan we nu naar de 3e gedachte, want dat mocht ik ook ontdekken vanuit de Bijbel en graag aan u doorgeven. Juist als je dit gezien hebt, en ik had het al even zo geschetst, weet u nog, Johannes de Doper was die eerste, weet je wel, die het zo indringend zei: dacht jij werkelijk dat jij de toren van God zou kunnen ontlopen? Het is diezelfde Johannes de Doper die het lam van God aanwijst dat de zonde van de wereld wegdraagt. Zo gaat dat in de Bijbel. En diezelfde Paulus die nu al in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 4 dat woord de toren van God zo wat laten terugkomen. Diezelfde Paulus schrijft dan ook in Romeinen 5. En dat is het wonderlijke van het evangelie, zo groot, zo rijk en zo heerlijk. Ik zou als het ware wel over al die versen weer van harte willen preken, maar ik kijk nu met u naar vers 9 in hoofdstuk 5. Romeinen 5, vers 9. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Ik zou bijna willen zeggen, hè, lees u dat nog eens even nadrukkelijk. Ziet u dat er echt staan? Het was best heftig wat wij gelezen hadden over de toren van God. Maar dat hier zo staat, Romeinen 5, vers 9. Meer nog dan dat wij gerechtvaardigd zijn door het bloed van de Heer Jezus, zullen wij behouden worden van de toren. En zeker ook, hè, nou dat ziet u dan ook wel, hè, behouden te zijn door het bloed van de Heer Jezus. Als je een kind van God bent, dan weet je dat er voor je zonde is betaald. Maar er staat hier in dit vers nogmaals diezelfde Paulus die die indringende woorden had geschreven. Maar weet je, gelukkig, en Romeinen 5, oh dat is zo'n machtig loflied. Dat roemt en dat zingt ervan, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Nu hebben wij vrede met God en hij gaat het beschrijven vers na vers. En dan komt hij hierbij uit in vers 9 en weet je, nu het allergrootste en het allerrijkste en het allerheerlijkste. Dan mag je weten, wij zullen behouden zijn van die komende toren die er dan zal zijn op de dag van de Here. Dat wil zoveel zeggen als dat Paulus en dat de Bijbel hier bedoelt, weet je. O, die toren. En ik als dominee hoef echt niet te proberen om u dat duidelijk te maken hoe erg die toren is. Want dat kan ik niet beschrijven, de toren van onze heilige, onze volmaakt goede en liefdevolle God. Maar dat deze toren van deze God het echt zo is in het geloof. Wij zullen behouden worden van die toren. Dat is wat? Dat is zo rijk en dat is zo groot. Dat mag je echt in je hart sluiten en meenemen. Dit is nou wat de kracht van het evangelie is en wat de heerlijkheid van het geloof is. Het is waar inderdaad wat de Bijbel schrijft over die toren van God. Maar wij in het geloof, wij zullen behouden worden van de toren van God. Dan zal het zo zijn en weet je, ja dat zijn die Bijbelse achtergronden. Toen de toren van God ging over Egypte door 10 plagen heen en uiteindelijk die slaande hand van de Heere over de farao, maar Israël werd behouden. Toen de dag van de toren ging over Egypte, de farao, heel zijn rijk. Als nota bene op de dag van Gods toren in de zondvloed heel de wereld ondergaat, dan is Noach behouden samen met zijn gezin. Dat er behoud is, juist op die dag, als de toren van God zich ontlaat over de wereld, over de mensheid, over allen die in zonde en boosheid hebben geleefd. Ik zei het ook al, he, begrijp dat goed in Romeinen 2 ook. He, de toren van de Heere, die stapelt zich op en dat wordt verzameld tot als het ware die laatste grote dag. En dan is het inderdaad zo dat de maat vol is. Dat er zoveel toren van de Heere als het ware door al die eeuwen en door al die mensen en door heel de mensheid en door al die volken die tegen de Heer en tegen zijn gezalfde zich hebben verzet en tegen al de mensen. En zo beschrijft het boek Openbaring het, die met zoveel zonde en goddeloosheid zich tegen God en tegen zijn gezalfde hebben gewend en zich afgekeerd hebben en in de boosheid en in de zonde hebben geleefd, zondaren die zonder God willen leven. Dan komt daar die dag van de toren. En als ik het weet dat ook ik elke dag weer zondig. En ook ik inderdaad, schrijft Paulus in Romeinen 2, dat je nou Jood bent of heiden, christen of niet. Dat ik door mijn zonde als het ware het ook doe, dat elke zonde van mij zou het verdiend hebben. dat de toren van God over mijn zonde zou komen. Ik zal behouden zijn van de toren van God, zegt Romeinen 5. En hij zegt het ook niet zo, oh nou hoop ik maar, oh alsjeblieft, ik hoop maar dat ik... Nee, zo staat het er niet. Als wij gerechtvaardigd zijn door het bloed van de Heer Jezus, dan zullen wij behouden zijn voor de toren van God. Ik heb de afgelopen maanden nog wel eens wat zitten lezen in de Koran. Ik vertelde dat ook afgelopen week op de blijdenscategorisatie. En in de islam, in de Koran, is he, dus de centrale geloofsbelijdenis te belijden dat Allah God is en Mohammed zijn profeet. En het viel me op dat heel veel keren in de Koran erbij staat, zij die geloven in Allah en de profeet en in de oordeelsdag. Maar ik heb nergens in de Koran kunnen lezen. Maar gelukkig, op de oordeelsdag zul je behouden zijn. En je zult behouden worden van Gods toren. De Koran ademt toch zoiets van, ja, dat is wel een serieuze zaak, die oordeelsdag. En nou, kijk maar hoe dat af gaat lopen voor jezelf. En doe maar goed je best, want, oh nee, wat is dat evangelierijk. Wij zullen behouden zijn en behouden worden van die toren van God. Al zal het net zoals met de zondvloed en zoals het boek Openbaring het beschrijft, als die violen van toren uitgegoten worden, al zou heel de mensheid omkomen, ik mag in het geloof weten, ik zal behouden zijn. En die toren inderdaad, die zal niet op mij neer hoeven te komen. Behouden worden op de dag van de toren. En daar kan ik ook nog twee mooie versen met u over lezen in de eerste brief aan de Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 1. Het laatste vers van het hoofdstuk. Dat wij de Zoon van God uit de hemelen te verwachten hebben, die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons verlost van de komende toren. Ziet u weer diezelfde uitdrukking als van Johannes de Doper. Hou dat vast, hè? Het spreken uiteindelijk in het Nieuwe Testament, en trouwens ook vanuit het Oude Testament, hè? Die komende toren. Die grote en die vreselijke dag die komt. Maar wij mogen Jezus verwachten. Die God uit de doden heeft opgewekt en die ons verlost van de komende toren. Kijk nog even met mij mee, u kent mijn tik, dat ik altijd nauwkeurig let op de grammaticale tijdsaanduidingen. Uiteraard mag ik u veel preken over Christus die ons verlost heeft. Zijn werk op Golgotha te paasmorgen is een gedane zaak. Dat is een heilsfeit dat staat als een huis, gelukkig wel. Maar er is nog meer verlossingswerk te doen door de Heer Jezus. Ziet u dat? En hij doet dat ook, schrijft Paulus. Hij die ons verlost. Tegenwoordige tijd, als het ware nu al, als je het als het ware zo hoort, o die komende toren, die grote dag, maar Jezus is het die mij verlost. U weet misschien, anders hoort u dat nu, hè, deze brief aan de Thessalonicenzen, daar waren de mensen heel erg druk mee bezig met de wederkomst. Zal het al gauw gebeuren en hoe zit dat dan met de mensen die overleden zijn? Het is zo goed als zeker ook de allereerste brief die Paulus geschreven heeft. En dat als het gaat om die wederkomst, hè, dan lees je om te beginnen dus deze woorden. Opdat wij Christus zullen verwachten, die ons verlost van de komende toren. In Christus ben je echt veilig en zalig, hoe vreselijk de toren ook zal zijn. Maar in Christus ben je echt veilig en geborgen en behouden. U hoort Paulus als het ware toch met een hartelijke vreugde erover verwonderd zijn. Gelukkig, zo is het, gemeente. En ook in hoofdstuk 5. Eén Thessalonicenzen 5, vers 9 en 10. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Ik had het u gezegd, ook tot mijn eigen vreugde. Deze preek gaat uitlopen op het rijke evangelie. De gelovigen, zegt Paulus, zegt de Bijbel hier, wij zijn niet gezet tot het oordeel, daar niet voor bestemd, voor die toren van God. Ja, zo zwart op wit mag het in de Bijbel staan. Zo is het gelukkig echt waar. Zo heeft God ons niet, als het ware, onze bestemming laten vinden en laten ontvangen. Dat wij er niet voor bestemd zijn. Als brandhout voor de hel. Maar wij zijn ervoor bestemd. Opdat wij in het geloof behouden zullen zijn. En dat wij niet de toren van God zullen hoeven te ondergaan. Dat wij behouden zullen zijn, we zagen bij het vorige vers, voor Jezus Christus die ons redt en verlost van die toekomende toren. Maar God heeft ons ertoe bestemd. Dat wil zeggen dat God ons daartoe geroepen heeft en daartoe uitverkoren. Hij heeft zo het evangelie aan jou en aan mij meegedeeld. Hier mag je het horen. Dit is de bestemming die ik voor jou echt op het oog en op het hart heb. Dat jij eeuwig zalig zult zijn. Niet de toren zal hoeven te ondergaan. Het verkrijgen van de zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus. Nou, nog even een overweging daarbij, want wij zijn allemaal mens. Ja, als ik in het geloof mag weten dat ik zalig zal zijn en behouden zal zijn, maar dan blijft nog wel staan dat alle goddelozen en alle zondaren, die zullen omkomen en vergaan. Dat blijft toch erg en een harde noot, dominee, of niet? Ja, dat is het, echt. En ik wil daarmee zeggen, het is ook niet zo, als je echt zo getroost mag zijn in het geloof, gelukkig ik mag weten als kind van God, dat ik behouden zal zijn in de dag van de toren, dat je niet gaat zeggen, oh jippie, gelukkig hoor, bij mij loopt het lekker prima af en nou ja, de anderen hebben pech. Hadden ze het maar zelf moeten weten, zo gaat dat niet. Oh, je bent zo intens verwonderd over genade en liefde van God, dat je behouden mag zijn. En dan gaat de Bijbel toch echt ook open. Hoor het nou toch inderdaad, opdat ook jij, wie het ook is, dat je niet zult ondergaan in die komende toren, dat je daar ook niet voor bestemd zal zijn. Dat je de Heer Jezus nodig hebt en lief hebt. En dat je dan ook mag weten, dat je door de Heer Jezus geen toren, geen grammetje van zijn toren meer ooit zal hoeven ondergaan. Op de breincatechisatie kwam het ook nog even ter sprake over, ja, de hel en het vage vuur. Moest ik toch eraan denken toen ik net deze zin uitsprak. En ik geloof vanuit de Bijbel dat het echt zo is. Ik hoef ook geen grammetje van Gods toren meer te ondergaan. Ook niet in een vage vuur. Maar ik zal behouden zijn en gered zijn van Gods toren. Nou, als ik met u en jou even terugkijk naar deze preek, hebben we dat best gemerkt ook. Heftig, indringend. We moeten het ook eerlijk vanuit de Bijbel laten staan. Maar ik heb u ook echt met vreugde kunnen laten zien wat het evangelie is. Kinderen van God zijn door Christus verlost en worden behouden van Gods toren. Zorg dat het ook jou, uw deel zal zijn. Amen. We zingen Psalm 76, vers 4 en 5. 76, 4 en 5. In onze voorbeden zullen wij bidden voor Angela Huizer en Robin Breedveld, die aanstaande vrijdag hopen te trouwen. Vrijdagmiddag om 14:00 zal hier de trouwdienst in de Oude Kerk zijn. We zullen ook danken en bidden met en voor Arnold van der Pol. Arnold moest vrijdag onverwacht in het ziekenhuis worden opgenomen voor een acute rugoperatie. Dat was even heel kritiek, maar gelukkig is de operatie geslaagd en zelfs is hij vanmiddag al weer thuisgekomen. Maar er zal nog een hele traject van revalidatie voor hem volgen. We zullen met elkaar danken en bidden. Heere, ons past stille en diepe eerbied. Inderdaad dat u zo'n hoog en zo'n heilig God bent. Pure liefde en een en al goedheid. Maar u bent ook dezelfde vol van liefde en goedheid die in heilige toren over zondaren en goddelozen u verheft. U hebt lang geduld, wij kunnen als het ware maar denken, we kunnen wel bezig blijven met zonde op zonde te stapelen. En dan heeft de Bijbel ons vanmiddag geleerd, daarmee zijn we aan het verzamelen voor de dag van Gods toren. En dat u zo in uw heiligheid met ons mensen omgaat, opdat zondaren en goddelozen het zullen weten, dat er bij u geen leven en geen toekomst is, maar dat in uw heilige liefde en in uw liefdevolle heiligheid zo'n God bent. En toen was het een wonder, o God, dat is het echt, dat het evangelie er is. Dat het inderdaad, als wij behouden zijn door het bloed van de Heer Jezus, zullen we ook behouden zijn van de toren van u. En zulke woorden, o God, wij danken u dat we ze gehoord hebben uit het evangelie. En wij bidden u, laat ze meegaan in ons hart en in ons leven. Of we oud zijn, of dat we jong zijn, wie we ook zijn. Maar dat dit de kracht en het hart is van het geloof en van het evangelie. Kinderen van God zijn veilig op de dag van Gods toren. En dat u, o Heer Jezus, zo hebben wij gelezen, dat u het bent die verlost van die komende toren. En dat wij, o wonder van uw genade, niet bestemd zijn voor de toren, maar voor het eeuwige leven. O Heere, wat bent u een groot en een heerlijk God. En vervul ons daarom met geloof en liefde, om zo uw kind te zijn. En te midden van dat alles ook rijk getroost en met een vast vertrouwen zullen weten. Zo mag ik als een kind van u weten, dat zelfs geen toren van u mij ooit zal treffen. Heere, ga met ons mee. U kent ons ook in onze persoonlijke omstandigheden. Hartelijk dank voor de vreugde, voor de blijdschap. Zegen ons daarin en dat het ons aan u verbonden laat zijn en laat blijven. En wij bidden u, Heere, zegen ons in het bijzonder ook bij vreugdevolle momenten. Zo bidden wij voor Angela en Robin. Ze vrijdag hopen te gaan trouwen. Maak het goed, Heere. Geef ze een fijne en gezegende dag. Ook hier in de kerk, bij de inzegening van het huwelijk. Verheerlijk in dat alles uw naam. Wij danken u, Heere, voor en met Arnold van de Pol. Eens, Heere, die ingrijpende operatie. En dat u doorgeholpen hebt. En daarin ook uitkomsten hebt gegeven. Wilt u genezing en herstel geven, ook bij de revalidatie die wacht, dat u zich daarin over hem ontfermen. En laat het geestelijk vrucht dragen om in geloof en dankbaarheid u daarin te kennen en te erkennen. Zegen ons als gemeente, zegen al het werk wat gebeuren mag. Zegent u alle kerken en gemeenten in Zwijndrecht. Allen die werkzaam zijn, Heere, vervul ons met uw heilige geest en laat uw woord zijn krachtige werk altijd weer doen. Zegen uw kerk wereldwijd. Wij bidden voor het werk in het badhuis. Wilt u ook zegenen, Heere, als de Alpha-cursus weer begint. Wilt u daar uw hand in hebben en ook daar uitbreiden naar mensen, opdat ze het zullen weten. Dat ze niet in de toren hoeven onder te gaan en om te komen, maar behouden zullen zijn bij u en dat voor eeuwig. Zegen uw volk Israël. O Heere, laat het haar weten dat inderdaad het ingaan tegen u en tegen uw gezalfde, zelfs al ben je nog zo wettisch en nog zo vroom, dat het ons gezegd wordt, had je ooit gedacht de toekomende toren daarmee te kunnen ontlopen, opdat wij en ook Israël zal weten, kus de Zoon van uw liefde, Heer Jezus Christus. Heere, houd zo uw volk vast en leid haar ook door de tijd heen en vervul al uw beloften voor uw volk. Hoor zo onze gebeden, aanvaard onze dank. U komt toe, alle lof, alle eer. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Slotpsalm is psalm 68, het eerste en het laatste vers. Psalm 68, vers 1 en 17. Ik vind het... Ja, gaat dat lukken? Na de dienst nog een keer het lied van voor de dienst. Ja. Ontvang de zegen van de Heere, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap door de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.